We gaan vanavond Markus 11 lezen, vers 1 tot en met 10. Markus 11, vers 1 tot en met 10. De intocht in Jeruzalem. En toen zij dicht bij Jeruzalem kwamen, bij Betfage en Bethanië aan de Olijfberg, zond hij twee van zijn discipelen uit. En hij zei tot hen, gaat naar het dorp dat tegenover u ligt. En terstond, als gij er binnenkomt, zult gij een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit een mens heeft gezeten. Maakt het los en brengt het hier. En indien iemand tot u zegt, wat doet gij daar? Zegt dan, de Heere heeft het nodig. En terstond zendt hij het weer weder hierheen. En ze gingen heen en vonden een veulen vastgebonden bij de deur buiten aan de weg. En zij maakten het los. En sommige van degenen die daar stonden zeiden tot hen, wat doet gij daar, dat gij dat veulen losmaakt? Ze spraken tot hen, zoals Jezus gezegd had. En zij lieten hen begaan. En zij brachten het veulen tot Jezus en legden hun klederen erop. En hij ging erop zitten. En velen spreidden hun klederen op de weg, en anderen groen, dat zij van het veld plukten, en die voorgingen en die volgden, riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, gezegend het komende rijk van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemelen. Tot zover dit hele bekende stukje. U weet dat het Markus-evangelie een zeer compact samengevat evangelie is. Ik heb ook verteld, dit is het evangelie wat meestal als eerste vertaald wordt door de Wycliffe Bijbelvertalers. Het is een heel compleet evangelie, maar er zijn ook dingen die we niet in het Markus evangelie terugvinden. Onder andere, en dat kun je weer alleen in het Johannes evangelie terugvinden, de opwekking van Lazarus. Want dat moet hier ook ergens gebeurd zijn. De opwekking van Lazarus. Nou, ik zal u een klein beetje de chronologische volgorde geven rondom dit gebeuren. U weet, de Heer Jezus die kwam uit Galilea, ging naar Jeruzalem. En nou is hij eerst naar Bethanië geweest. Daar heeft hij Lazarus opgewekt. U kunt het in het Johannes-evangelie lezen. Toen Lazarus opgewekt werd, dan zie je op een gegeven moment dat heel veel mensen in hem gingen geloven. Maar ook de vijandschap nam toe. Dat is het tweede wat er gebeurde. Dan zie je dat de Heer Jezus zich weer terugtrekt bij de Jordaan in Efraïm. Dat is een plaatsje in de Jordaanvallei waar de Heer Jezus langere tijd nog verbleef. Dan zien we op een gegeven moment, en dan staat er ook op een gegeven moment in Johannes evangelie, dat de Heer Jezus niet meer zich in het openbaar vertoonde. Hij verborg zich voor hen. Nou, dan blijft er Jezus, we weten niet precies hoe lang daar in die Jordaanvallei. En dan uiteindelijk komt er Jezus weer terug door Jericho, waar hij Zacchaeus ontmoet, Bartimeus ontmoet. En dan komt hij in de buurt van Bethanië. Bethanië, de naam Bethanië betekent huis van smarten, van ellende. En Betfage. En Betfage betekent, ik weet niet of die naam er later aangegeven is, maar de naam Betfage betekent letterlijk het huis van de onrijpe vijgen. Bij deze twee plaatjes komt de Heer Jezus. En dan denken wij vaak dat de Heer Jezus gelijk dan doorging naar Jeruzalem. Maar in het Johannes-evangelie staat dat de Heer Jezus in Bethanië bleef overnachten. En dat de Heer Jezus gezalfd werd door Maria. Dat is hetgeen wat daarna gebeurt. En dan staat er in Johannes, de volgende dag zond Jezus twee mannen uit om een ezeltje te zoeken. Dus dan heeft u een klein beetje de volgorde rondom deze gebeurtenis. Dus de opwekking van Lazarus, het verbergen in Efraïm in de Jordaanvallei, dan terug door Jericho, Zacchaeus, Bartimeus, dan in Bethanië de zalving door Maria. En dan de volgende dag, lees je in Johannes, ging er Jezus op naar Jeruzalem. Heeft u nog een beetje de volgorde? Nou, dat kunt u in Johannes-evangelie zo terugvinden. Betfage en Bethanië liggen op de oosthelling van de Olijfberg. De oostelijke helling van de Olijfberg. En dan als je over de Olijfberg heen komt, dan zie je Jeruzalem liggen. Aan de westkant van de Olijfberg. Dus daar liggen deze twee dorpjes. In Bethanië, daar zijn ook opgravingen gedaan. En in Bethanië kun je een moskee, het was vroeger een kerk, vinden. Waar je ook het graf van Lazarus kunt vinden. Waar de Jezus Lazarus uitgeroepen heeft. Die kerk die is later door de Arabieren overgenomen. Maar de inscripties die staan er nog steeds dat van heel vroeger dat de plaats is waar Lazarus uit het graf opgewekt is. Nou, dan gebeurt er iets heel interessants. In het eerste vers van Marcus 11, dan lees je op een gegeven moment dat de Jezus twee van zijn discipelen uitzendt om dat ezeltje te gaan zoeken. Hij zendt hen eigenlijk uit met een hele bijzondere opdracht. Hij zegt, ga naar het dorp wat hier tegenover ligt. En als je dat dorp binnenkomt, dan zul je een veulentje vastgebonden vinden. Maak het maar los en breng het maar hierin. En als je vragen van, wat doe je daar? Zeg dan maar gewoon, de meester heeft het nodig. En dan zullen ze het je ook geven. Eigenlijk heel wonderlijk dat er Jezus daar nog helemaal niet geweest is. Maar dat hij wel weet dat dat gaat gebeuren. Hij wist dat het ezeltje er stond. Hij wist ook hoe die mensen zouden reageren. Hij wist ook dat die mensen mee zouden geven. De heer Jezus, ik heb het wel eens meer gezegd, de heer Jezus die kijkt al net zo makkelijk vooruit dan dat wij terugkijken. De heer Jezus is de eeuwige. En eigenlijk is het een geweldige vertroosting ook voor ons. Want als wij 's morgens vroeg de dag beginnen, dan is er één die al precies weet hoe de dag eruit ziet. Ja, toch? De Heer die weet precies hoe de dag eruit zal zien. Die twee discipelen, we weten niet wie het is. Staat er niet bij. Er staat ook niet dat twee apostelen waren. Een discipel is nog geen apostel. Het kunnen ook volgelingen van de Jezus geweest zijn. Er staat er niet bij. Maar als je nou naar hoofdstuk 14 kijkt, dan zie je zo'nzelfde geval. In hoofdstuk 14, vers 13, dan komt er Jezus, is er Jezus in Jeruzalem en dan zendt hij weer twee discipelen uit. Nou, u weet waarschijnlijk wel waarvoor, hè? Ja, dat staat in het 13e vers. In Marcus 14, vers 13, daar staat, en hij zond twee van zijn discipelen uit en zei tot hen, ga naar de stad. En dan heb je weer precies hetzelfde. Je zult een man tegenkomen met een kruik op zijn hoofd en vraag maar aan hem, waar is de ruimte? Nou ja, en dan volgt die man dan maar. En ook weer precies hetzelfde, Jezus zendt twee discipelen uit en hij weet precies wat er gaat gebeuren. En het mooie is dat daar twee keer staat, ze vonden het zoals Jezus het hen gezegd had. Nou, dat is voor ons een bemoediging voor vanavond. Hun geloofsgehoorzaamheid van deze twee discipelen werd beloond. Ze gingen op een hele vreemde opdracht uit. Ze begrepen er eigenlijk niet veel van, maar hun geloofsgehoorzaamheid werd beloond. En het werd bevestigd. Nou, dat mogen wij ook weten. Ook al is misschien de opdracht die de Heer Jezus ons geeft misschien helemaal vreemd voor ons, als je dat doet wat Jezus van je vraagt, dan zal hij het bevestigen. En dan zal het ook goed komen. Het volgende wat eigenlijk heel bijzonder is, dat is dat de Jezus hen afstuurt op dat veulentje. Nou, hier staat in Marcus gewoon een veulen. In de andere evangelie wordt gesproken over een ezelsveulen. In het Matthäus evangelie wordt zelfs gesproken over een ezelin met een veulen. En in Matthäus evangelie lezen dat ze die ezelin met veulen meenemen. Dus er is niet alleen een ezelsveulentje, En in het Matthäus-evangelie, of in Zacharia, dat stukje zullen we straks ook lezen, wordt er zelfs gesproken over een ezelshengst. Dus een mannelijk veulen van een ezel. Ja? Dus die twee discipelen komen uiteindelijk bij de Jezus met twee ezels. De ezelin met het jong. Ooit er wel eens over nagedacht dat op die ezel nog nooit iemand gezeten heeft? Hoe zou dat gaan als er voor de eerste keer iemand op zo'n ezeltje zit? Nou, dan weet je wel van dat wordt stijgen en dat wordt van je rug afschudden. En dat lukt natuurlijk helemaal niet. Weet je dat hier eigenlijk een heel groot wonder plaatsvindt? Dat dat ezeltje waar nog nooit iemand op gereden heeft, zijn rug geeft aan de grote meester. Nou, die grote meester is dezelfde meester die de ezel van Biliam ook liet praten. Dat is diezelfde meester. Dus het is een groot wonder wat hier gebeurt. De Jezus die een ezeltje bereidt waar nog nooit iemand op gereden heeft. Vandaar, ja, misschien is het goed om dat even te lezen in Zacharia 9 vers 9 en 10. Kunt u dat vinden? Zacharia 9 vers 9 en 10. Wil ik u een paar dingen... Ik heb daar wel eens een keertje in de gemeente ook over gesproken, als ik wel eens sprak over Palmpasen. Maar misschien ter herinnering, of misschien bent u het al lang weer vergeten, wil ik u toch nog die paar punten noemen. In Zacharia 9 vers 9 en 10, daar staat, jubel luide gij dochter van Sion. Het ene laatste boek van het Oude Testament, hè, Zacharia. Jubel luide gij dochter van Sion, juich gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Ik vind het zo mooi dat de Jezus hier genoemd wordt, de koning van Jeruzalem. Uw koning. Uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdend op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Dan zal hij de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt er niet gedaan. En hij zal de volken vrede verkondigen en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van rivier tot de einden der aarde. Broeders en zusters, tussen de eerste zin die we net gelezen hebben en de laatste zin die we net gelezen hebben, ligt inmiddels al bijna 2000 jaar. Want 2000 jaar geleden kwam hij. En heel binnenkort zal hij pas koning worden over de hele wereld. En zal zijn heerschappij zich uitstrekken. Dus een hele tijd zit er tussenin. Ja? Zo snel, zo makkelijk wordt het hier eigenlijk beschreven. Nou, wat ik hiervan wil zeggen, dat is dat de heer Jezus deze twee mannen uitstuurt om dit ezelinnenjongetje, of dat ezelsveulen voor de meester te halen. Terwijl de heer Jezus dat ezelinnenjong, dat veulentje, al lang kende. Hier wordt geschreven 650 jaar voor de geboorte van Christus over het ezeltje. Nou, mag ik misschien de vergelijking maken? Zoals God, de heer Jezus, dat ezeltje al van tevoren kende, kende hij ook ons. Wij zijn van tevoren gekend. En laat het duidelijk zijn, broeders en zusters, wij zijn hier zo niet zomaar toevallig. Zo van ongeveer. Maar God heeft ons gewild. God heeft ons gewild hier op deze wereld. Het is Gods plan dat wij er zijn. En we zijn niet zomaar toevallig hier. God heeft ons al lang van tevoren gekend. En dat lezen we ook heel duidelijk in de psalmen. Dat is het eerste, over dit ezeltje. Het tweede, als je kijkt in Exodus 34 en daar lijkt een ezel, en misschien is het, vindt u het een belediging, maar lijkt een ezel een beetje op een mens. Wij zeggen wel eens, een ezel stoot zich in het gemeen geen twee keer aan dezelfde steen. Maar een mens doet het nog wel eens. Maar een ezel niet. Een ezel is een zeer schrander beestje. U weet waarschijnlijk wel dat in de woestijn een ezeltje vaak voor de kamelen uitloopt. Omdat een ezel veel meer richtingsgevoel heeft dan een kameel. Wel eens gezien? In Israël vind je dat wel eens, hè? Dat je een kameel ziet en dan een kettingje ervoor met een ezeltje ervoor. En een paar kamelen achter elkaar, een karavaan. Een karavaan wordt in de woestijn heel veel geleid door een ezel. Als kamelen lopen, dan lopen ze zo en zo en zo. En een ezel gaat recht door de woestijn. En daarom is een ezel een zeer schrander beest. Nou, er staat in Exodus 34, vers 20... Dat gaat over het lossen, dat elke eerstgeborene van de mens, eerstgeboren zoon van de mens, moest gelost worden, moest losgekocht worden, omdat alle eerstgeborenen in Egypte gedood werden. De eerstgeborenen werden gedood en toen heeft God gezegd, ik wil dat elke eerstgeborene van het Joodse volk losgekocht wordt. Want de eerstgeborenen behoren mij toe, zei de Heer. Nou, dat hij dat over mensen zei, dat begrijp ik dan wel. Maar dat zegt hij ook over één diersoort, over een ezel. Dat zegt hij in het 20e vers. Maar de eerstgeborene van een ezel zult gij lossen. Voor een stuk kleinvee, indien gij het niet los, zult gij het de nek breken. Iedere eerstgeborene van uw zoon zult gij lossen en men zal niet met ledige handen voor mijn aangezicht verschijnen. Het wordt bijna in één adem genoemd. Daarom is dat ezeltje zo'n prachtig mooi type van een mens. Zoals God dat ezeltje van tevoren kende, kende God mij van tevoren. Zoals dat ezeltje gelost moest worden, een ezelshengst, moest ook ik losgemaakt worden. Losgekocht worden. Nou, als we weer even teruggaan naar Marcus. Ik wil er heel kort eigenlijk nog maar heel even over doen. He, daar staat in vers 2 het laatste stukje, of vers 2, dat ze een ezel zullen vinden die vastgebonden is. Vastgebonden. Waarop nog nooit een mens heeft gezeten. En dan zegt hij, maakt het los. Nou, daar hebben we ook iets voor onszelf. We moeten losgemaakt worden. We zijn vastgebonden. Maak het los. En dan zegt hij is heel eenvoudig. En breng het naar mij. Breng het naar mij. Want, en daar heb ik een streep onder gezet in het derde vers. En daar staat in vers 3. Indien iemand tot u zegt, wat doet gij daar? Zeg dan, en dan komen die hele belangrijke woorden, die vijf woordjes. De Heere. En daar wordt het woordje Kurios gebruikt. Kurios, gebieder, heerser. De Heere heeft het nodig. Toch gek, hè? De Heere heeft het nodig. De Heere heeft het nodig. De Heer Jezus werd geboren in een wieg van een ander, die maar te leen was. De Heer Jezus die sprak vanuit een schip, wat niet van hem was. De Heer Jezus die had een ezeltje nodig, wat niet van hem was. De Heer Jezus die werd in een graf gelegd, wat niet van hem was. De Heer Jezus zei, ik heb op deze wereld eigenlijk helemaal niks. Ik heb nog geen plaats waar ik mijn hoofd neerleg. Alles geleend. Alles van de ander. De Heere heeft het nodig. Broeders en zusters, vrienden, wat ik vanavond wil zeggen, de Heer heeft jou nodig. De Heer heeft jou nodig. Dat is toch onvoorstelbaar, hè? Dat is toch... Een hele nederige houding van de Heer Jezus. Je moet niet vergeten dat de Heer Jezus de schepper is van hemel en aarde. Dat hij boven alles staat. En dat de schepper van hemel en aarde tegen jou zegt, ik heb je nodig. En ik wil graag dat jij je rug aan mij geeft en dat niemand anders daarop moet rijden. Alleen, alleen voor hem. En voor niemand anders. Nou, wat een mooi verlangen is dat, hè? Dat je eigenlijk heel eenvoudig zegt, Heer, ik wil er voor u zijn. En dan staat er heel eenvoudig dat de Heer Jezus zegt, en breng het maar naar mij. Want het is mooi dat je mensen die vastgebonden zijn, mensen die nutteloos langs de kant van de weg vastgebonden staan, dat je hen naar Jezus mag brengen. En dat Jezus ze nodig heeft. En dat de Heer Jezus hen wil gebruiken. Wat eigenlijk heel wonderlijk is, dat staat in vers 5, dat zij dat ezeltje aan het losmaken zijn. En dan staat er in dat de mensen die daarbij stonden, die zeggen, wat doet gij daar? Nou, dat zal heus niet zo vriendelijk gezegd worden hoor, van wat doet gij daar? Zo van, hé, wat moet het daar? Wat doen jullie daar? En ze denken, nou, daar hebben we een paar rovers of zo. En dan staat er heel eenvoudig in vers 6, ze spraken tot hen zoals Jezus gezegd had. En wat staat er dan? En zij lieten hen begaan. De Heer Jezus die het geweld van de storm kon stillen, is dezelfde Jezus die ook het hart van de mensen kan beïnvloeden. En het is heel vreemd dat deze mensen tegen vreemde mensen zeggen, nou ga je gang. Ik weet niet of u dat zomaar zou zeggen. Als je ziet dat iemand een auto aan het inbreken is. En dat die inbreker, ja, mijn werkgever heeft het nodig. Je zou gelijk je mobieltje pakken en de politie bellen. Maar het hart van deze mensen werd ook door Jezus bestuurd. En ze lieten hen begaan. Nou, dat is nou de kracht van de Jezus. De kracht van de Messias. Ze lieten hen begaan. Nou, en dan zien we dat het ezeltje naar de Jezus gebracht wordt. En dan, als dat gebeurt, dan rijdt de Jezus richting Jeruzalem. En dan willen we eindigen met dat 10e vers, waar staat dat ze riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, gezegend het komende rijk van onze vader David, Hosanna, in de hoogste hemelen. Hosanna, dat is niet een Hebreeuws woord, maar dat is een Grieks woord. Hosanna is een Griekse woord voor de eerste regel, en misschien is het wel goed om dat even op te slaan, uit Psalm 118. In Psalm 118, daar heb je in de Septuaginta, de Griekse vertaling van de psalmen, in vers 25, Psalm 118 vers 25, daar staat in onze Bijbel, och Heere, geef toch heil. Dat is een hele zin. Och Heere, geef toch heil. Vijf woorden. En in het Grieks staat alleen maar het woordje Hosanna. Hosanna betekent, red ons. Geef ons heil. Help ons. Dat is het woordje Hosanna. Heere, help ons. Nou, en waarom noem ik dat? Nou, Psalm 118 hoort bij de lofzang die gezongen werd bij het paasfeest. Tijdens de pelgrimage, om het zo te zeggen, werd gezongen. En de Joden, dat is een heel muzikaal volk, de Joden die zongen graag, die maakten graag muziek. En tijdens hun tocht en ook tijdens het paasfeest werden de liederen gezongen vanaf Psalm 113. Psalm 113, en dat begint ook met Halleluja. En dat was het kleine Halleluja, het kleine hallo. Dat was Psalm 113 en Psalm 114. En het grote Hallel, het grote Halleluja, de grote lofzang was Psalm 115, Psalm 116, Psalm 117 en Psalm 118. U weet waarschijnlijk wel U hoeft het niet op te slaan, maar in Marcus 14, vers 26 heeft de Jezus avondmaal gevierd. En er staat aan het einde van het avondmaal en na de lofzang gezongen te hebben, gingen ze naar de hof van... U komt dus wel bekend voor, hè? Na de lofzang, en daar staat letterlijk het Hallel gezongen te hebben. En dan gaat het over Psalm 115, 16, 17 en Psalm 118. En in Psalm 118, daar vind je dan, misschien is het goed om dat toch nog even te lezen. Daar vind je dan, laten we dat stukje even lezen, vers 24. Psalm 118, vers 24. Dit is de dag. De Heer Jezus wist, zijn uren is gekomen. Dit is het moment. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Het is niet de dag van Caiaphas. Het is niet de dag van Pilatus. Het is ook niet de dag van de duivel. Maar dit is de dag van de Heer, die de Heer gemaakt heeft. Laten we juichen en ons daarover verheugen. Moet je nagaan dat de Heer Jezus dit gezongen heeft na het avondmaal, terwijl hij wist dat hij over een half uur gevangen genomen zou worden. Dit is de dag, laten we erover juichen. Zou er Jezus van harte meegezongen hebben? Dat is nogal wat, hè? Dit was de lofzang. De Jezus die zong, vers 25, och Heer, geef toch heil, dus Hosanna. Och Heer, geef toch voorspoed. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God. Hij heeft het voor ons doen lichten. En dan met name die zin, bind de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. En de Heer Jezus die wist, hij was dat feestoffer. Hij werd vastgebonden. Daar in de hof van Gethsemane. Hij werd gebonden. Het feestoffer werd vastgebonden. Het werd gekeurd. Het werd gekeurd door de keurmeester Caiaphas. Door Pilatus. Caiaphas lezen we, ze konden geen enkele beschuldiging tegen hem inbrengen. Pilatus zei, ik vind geen schuld in hem. Judas zei, ik heb verraden onschuldig bloed. Hij was het volmaakte feestoffer. Het uiteindelijke lam dat voor ons aan het kruis de straf zou wegnemen. Nou, dat is dat grote Hallel, dat loflied wat gezongen werd, keer op keer tijdens het paasfeest. En dan lees je aan het eind, gezegend het komende rijk van onze vader David. Weet u dat dit gezongen werd? 1000 jaar, hoort het goed, 1000 jaar na koning David. Koning David was 1000 jaar geleden gestorven. En nog was die hoop het koninkrijk van vader David. Dat was juist het bijzondere dat die Bartimaeus riep, zoon van David, heb medelijden met mij. Het komende rijk van onze vader David. Dat komende rijk van onze vader David zal aanbreken. Wanneer? Nou, tot slot. Laat maar even lezen in Handelingen 15. Mensen, Handelingen 15 is de sleutel om de Bijbel te begrijpen als het gaat om Gods plan met de gemeente, Gods plan met Israël en Gods plan met de volkeren, de wereld. In vers 14, Handelingen 15, vers 14, daar staat dat God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Wanneer is hij daarmee begonnen? In Handelingen. Handelingen hoofdstuk 2, 3 en met name Handelingen 10. Daar kwam de eerste heiden tot geloof, Cornelius. Dat was Gods plan. Ik vind het heel mooi dat hier staat van meet aan. Dat betekent, Er zijn bepaalde groeperingen die willen eigenlijk ons doen laten geloven dat de gemeente Gods noodplan was. Omdat het met Israël fout afliep, is God maar met de gemeente verder gegaan. Het was als het ware plan B. Maar hier staat dat het vormen van de gemeente plan A was. Van meet aan. Dat was Gods originele plan. En daarom wist God ook van tevoren dat het Joodse volk de Messias zou verwerpen. Dat was ook Gods plan. En we hebben dat net met elkaar gezien. De Heer Jezus die weet precies wat er van tevoren gaat gebeuren. Het was zijn bedoeling. En hier is de Heer vandaag mee bezig. Hij vergadert een volk uit alle volken, talen en naties. En dan staat er in vers 16, daarna, dat betekent als God klaar is met de gemeente en de gemeente van deze wereld weggenomen wordt, dan staat er daarna, als ik een punt zet achter het vergaderen van de mensen in de gemeente, daarna zal ik wederkeren. En wat doet u dan? De vervallen hut van David weer opbouwen. Dat is dat koninkrijk van David. En daar zullen we ook de komende tijd in de gemeente ook regelmatig over nadenken, over het koningschap van David. Dat is dat wat de engel Gabriel tegen Maria zei, en de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over Israël regeren. Nou, dat gebeurt pas na de gemeente. En dan staat er, wat daarvan is ingestort, zal ik weer opbouwen en ik zal haar weer oprichten. Dat is de wederoprichting van Israël. En dan staat er, met welk doel? Opdat het overige deel van de mensheid de Heer zal leren kennen. En dat gaat God doen door Israël heen. Vanuit Jeruzalem staat er, vanuit Jeruzalem zal het woord van God wereldwijd verkondigd worden. Nou, vandaar dat hier staat het komende koninkrijk van vader David. Ik heb daar pas nog over gesproken op een avond in Baren. Dat je ziet dat mensen verschillende keren met geweld Jezus koning wilden maken. Dat weet u waarschijnlijk wel, hè? Dat gebeurde na de spijziging van de 5000. Dat gebeurde verschillende keren dat ze hem met geweld mee wilden voeren om hem koning te maken. We leven vandaag in een tijd waarin ook heel veel kerken en gemeenschappen bezig zijn om Jezus met geweld, met donder en geweld, als koning te kronen. Maar hij is nog geen koning op aarde. Ze kunnen niet wachten. Terwijl juist in de Hebreeënbrief staat dat er Jezus zich gezet heeft aan de rechterhand van de Vader. En dan staat er afwachtende. En hier op aarde kunnen ze maar niet wachten. Afwachtende. En dan staat er pas in Openbaring 19, hoor u het goed? Openbaring 19, vlak voor zijn wederkomst op aarde. In Openbaring 19 staat er dat de hemel juicht, want hij heeft het koningschap aanvaard. Dan pas. Nu nog niet. En ik denk dat ook onze gemeente zich daarin behoorlijk onderscheidt van heel veel andere kerken. Over het koninkrijk nu gehalte. Hè? Heel veel kerken, heel veel gemeenschappen, heel veel kerken gaan ervan uit dat wij nu al in zijn koninkrijk leven. Maar hier wordt heel duidelijk gesproken over het komende koninkrijk van onze vader David. En dat zal pas plaatsvinden als de gemeente weggenomen is en als hij terugkomt om hier op aarde te gaan regeren.